Er zijn in Nederland hoofdzakelijk drie soorten boeddhistische meditatie te vinden. Namelijk Vipassana, dat behoort tot de Theravada-richting, de scholen van het Tibetaans boeddhisme en Zen. Er zijn veel meer vormen van boeddhistische meditatie, maar die tref je in Nederland niet aan. En er zijn ook niet-boeddhistische vormen van meditatie, zoals in yoga en zovoort. Maar ik wil het hebben over deze drie, en wel in het bijzonder de Theravada. Theravada betekent letterlijk de leer van de ouden. En dat is een school die zich helemaal betrekt op de oorspronkelijke toespraken van de Boeddha en verder niets anders aanneemt. De Hartsutra bijvoorbeeld, die is geschreven, het is niet precies bekend wanneer, maar het is etterlijke honderden jaren na de Boeddha geschreven, die gebruiken ze nooit. Ze beperken zich daartoe. In die zin noemen ze zich de oude. Je kunt ook zeggen dat is de oudste school die er is. Er is in de Verenigde Staten een Vipassana centrum, dat heet Insight Meditation Center. En dat is opgericht door drie mensen die alle drie opgeleid zijn in Thailand. Want die Theravada school, die kun je aantreffen in Sri Lanka, Thailand en Burma. Waarschijnlijk ook nog in wat andere, maar dat zijn de voornaamste. En vooral mensen die een dergelijke een klooster zoeken, hè, om te mediteren, gaan meestal naar Thailand. In ieder geval deze drie, en dat zijn Jack Kornfield, Joseph Goldstein en Sharon Salzberg. Die doen het al vele jaren en dat zijn buitengewoon goede leraren, vind ik. En ik vertel dit omdat ik onlangs een vraaggesprek las met Joseph Goldstein. En een van de vragen was, hoe was meditatie toen je daar aan begon? Nou, zei hij, ik geef het in mijn eigen woorden weer. Er was een grote puinhoop. Ik ging een uur zitten, want in de Theravada zitten een uur. Hè? Een uur zitten, uur wandelen, tussen kin in, uur zitten enzovoort. We hebben andere gewoonten. Ik ging een uur zitten en ik stond op en ik bedacht, ik heb een uur lang over dingen na zitten denken. Dus, en ze had een instructie gekregen, zo eenvoudig, let op je adem. Puinhoop. Maar, zei hij erbij, er was iets van het begin af aan waardoor ik dacht, dit is iets voor mij. Hier krijg ik iets uit wat ik op geen enkele andere manier kan krijgen. En dat heeft gemaakt dat ik ermee doorging. De volgende vraag was, en dat is eigenlijk waarom ik dit ter sprake breng. De volgende vraag was, zijn er in de ontwikkeling van meditatie ook stadia aan te geven? Ja, zei hij, die zijn er. Het eerste stadium is dat wat ik net beschreven heb. Je hebt helemaal geen concentratie, je aandacht zwerft overal heen en weer. Je zit voortdurend in gedachten en je zit je op te winden. En het is eigenlijk gewoon één grote worsteling. Het tweede stadium is wanneer je concentratie toeneemt. En het is niet zozeer dat je dan ophoudt met denken, want het kan niet. Er gaan voortdurend gedachten door je heen, maar ze dringen zich niet zo op de voorgrond. Als je in gedachten verstrikt raakt, want dat gebeurt ook nog altijd, dan merk je het eerder. En in de tweede plaats, het kost minder moeite om eruit te stappen. En dat is wat je daarin wint. En het geheel is dat die worsteling die gaat eraf. Het verloopt makkelijker en vloeiender, zei aldus Joseph Goldstein. En het derde stadium betekent, zei hij, wanneer je inzicht krijgt in drie kenmerken van alles wat er door je heen gaat. Hè, wat er door je heen gaat, dat zijn zintuiglijke waarnemingen. Hè. Je hoort wat, of je voelt pijn in je lichaam, of je stemming verandert. Of je zit te snakken naar het eind, of je aandacht die dwaalt af. Al die concrete gebeurtenissen, hè? Dus los van dat wat je erover denkt. En al die gebeurtenissen, die hebben drie kenmerken. In de eerste plaats, zonder enige uitzondering, zijn ze vergankelijk. In de tweede plaats, als je ze vastgrijpt, is dat onmiddellijk oorzaak van onvrede. En in de derde plaats, zonder enige uitzondering hebben ze geen gelijkblijvende identiteit. Dit heeft niet Joseph Goldstein bedacht overigens, maar dat is een opsomming die de Boeddha geregeld ook in zijn eigen toespraken gaf. Ja, dit zijn drie stadia. Hij zei er niet bij of het nou zijn eigen ervaring was of dat dat een standaard opsomming in de Theravada is. En dat doet er ook niet zoveel toe. Wat ik er in de eerste plaats over wil zeggen, er zijn heel veel van dergelijke stadia aangegeven. Hè, om iets wat een tamelijk onoverzichtelijke groei betekent, om daar een beetje structuur in aan te brengen. Er zijn andere indelingen in het boeddhisme met 10 stadia. En daarbuiten heb je het ook, de soefies, die hebben 7 stadia enzovoort. Hier zijn het er 3. Maar wat je van die stadia vooral moet weten, dat is dat het geen chronologische stadia zijn. Het is niet zo dat je een tijd lang in de eerste bent en wanneer je dan veel oefent, dan ben je in de tweede en val je ook nooit meer terug in de eerste. De ervaring wijst uit, zo is het niet. Omdat dat wat bepaalt of je in de eerste of tweede bent, dat is bepaald niet je wil. Je kunt dat met je wil niet sturen. Er zijn zoveel andere factoren die daar invloed op hebben. Hè? Factoren die meestal betekenen of je rustig of onrustig bent. En dat is niet van je wil afhankelijk. Maar je hebt een drukke dag gehad, je hebt slecht geslapen, je hebt ruzie met iemand of weet ik veel wat. Er zijn heel veel. En er zijn ook veranderingen in je energie die helemaal niks met de buitenwereld te maken hebben. Dat is gewoon de veranderingen die het lichaam in de loop van een week of van een maand heeft. En dat heeft allemaal invloed. Dus met andere woorden, die eerste twee stadia, dat is niet, je bent eerst, dan en je, eerst daar en dan daar. Maar het zijn meer manieren om te herkennen, hoe is het nu? Het is zo, dan is het weer zo, dan is het weer zo. En om daar een beetje wegwijs uit te worden. En hetzelfde geldt voor dat derde stadium. Dat zijn die 3 kenmerken. Hè? Alles wat er in je gebeurt is vergankelijk. Als je het vastgrijpt is het oorzaak van lijden. En het heeft geen gelijkblijvende identiteit. Je kunt je niet voorstellen dat inzicht daarin een soort theoretische kennis is. Je kunt die kennis gewoon opdoen door die toespraken van de Boeddha te lezen. Maar wat je snel ontdekt is dat dingen weten, dat we zeggen dingen herhalen die andere mensen gezegd hebben, dat heeft maar buitengewoon weinig vermogen om je te veranderen. Daar groei je niet door. Je kunt dingen herhalen, dat ziet er interessant uit en dat is ook eigenlijk alles wat er is. Joseph Goldstein heeft niet verteld in het interview, dat was tamelijk kort, hoe je aan dat inzicht komt. Maar ik ben ervan overtuigd dat inzicht ontstaat alleen door dat wat je doet. Met andere woorden, je moet het inzicht toepassen voordat je het hebt. Het is nou eenmaal zo. Je kunt die dingen natuurlijk wel lezen, maar dat is louter oriëntatie. Dat geeft je een richting wat je moet doen, maar je moet het eerst doen voordat je werkelijk begrijpt waar het over gaat. Ik zal je een voorbeeld geven. Nu we hebben het toch over die stadia hebben. Stel dat je hebt jarenlang zen gedaan en je komt hier en denkt, heerlijk, een vredige avond, maar niks ervan. Je lichaam denkt er anders over. Puinhoop. Vreselijke onrust, onbedwingbare gedachten. En je zit je op te vreten. Waarom is dat zo? Ik doe het al zo lang. Ik heb zoveel energie ingestopt. En waarom overkomt me dit weer? Het bevalt me helemaal niet, enzovoort. Ja. En zolang je daarover denkt, blijf je in die toestand. Op zekere ogenblikken hebt het wel weg. Maar goed, zolang je maar erover na zit te denken, je kunt er 25 minuten lang kun je erover opwinden. Toch? En een van de dingen die je daarvoor nodig hebt, dat is dat je uit die gedachtegang stapt. En daarvoor is het zo buitengewoon belangrijk om dat van tevoren en ook gedurende al de tijd dat je maar zen oefent, om dat te oefenen. Uit je gedachtegang stappen. Want pas als je uit die gedachtegang stapt, als je als het ware eventjes je mond houdt, dan kun je bekijken, wat gebeurt hier? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Ik zit me op te winden. Waar zit ik me over op te winden? Dat de meditatie zo'n puinhoop is. Waarom vind ik dat het een puinhoop is, eigenlijk? Wie heeft mij verteld dat dit een puinhoop is? Nou ja, daar moet je korter of langere tijd over nadenken. Maar het feit is dat je denkt, de meditatie zou zo moeten zijn. En het verschil met hoe het werkelijk is, dat is reden tot opwinding. Op zichzelf is ook onrust in meditatie vergankelijk. Oei, daar moet ik ook nog iets over zeggen. Het woord vergankelijk heeft een heel specifieke betekenis. Je kunt zeggen, die onrust, je moet even wachten en dan is het voorbij. Of je moet langer wachten en dan is het voorbij. Maar dat bedoelen boeddhisten niet met vergankelijk. Vergankelijk is niet, je moet er een tijd op wachten en is het afgelopen. Vergankelijk betekent, het verandert voortdurend. Als je werkelijk naar je onrust kijkt, wat je alleen maar kan doen als je er niet over nadenkt. Maar als je naar je onrust kijkt, dat komt op en het ebt weer een beetje weg en dan komt het weer op. Dat is een bewegelijk proces. In die zin is dat vergankelijk. En het vergankelijk wil ook zeggen dat je er niet moet proberen zo'n proces met gedachten te beschrijven, want dan maak je er een foto van, terwijl het is een vloeiende stroom. Maar verder betekent dat, als je het probeert vast te grijpen, dat wil zeggen, als je toch probeert het te fixeren, is het onmiddellijk onvrede. Wat fixeer je hier? Het zou zo moeten zijn en zo is het niet. Dat ideaalbeeld, dat is wat je vastgegrepen hebt. En het gevolg daarvan is onvrede, omdat de werkelijkheid niet zo is. Je kunt je er vrolijk over maken of je kunt er boos over maken, maar het is een feit. Je doet het zelf, je eigen reactie van vastgrijpen, die maakt dat je in die onaangename stemming bent. En als je dat overziet, wat is dan je reactie? Ik denk dat de meest heilzame reactie is dat je een beetje verbaast dat je zelf zegt, waarom doe ik mezelf dat in vredesnaam aan? Niemand anders doet het me aan. Ik doe het zelf. Ik heb er zelf ongenoeg van, waarom doe ik mij dat zelf aan? En ik hoop dat je uit ervaring weet, precies dat, om van buitenaf, hè, dus als je eenmaal uit die gedachtegang gestapt bent, om daar een beetje verbaasd over te zeggen, waarom doe ik mezelf dat aan? Dat is het begin van de verandering. Onder andere omdat je het niet veroordeelt. Maar je kijkt gewoon naar, wat gebeurt hier? Wat is het gevolg? Hoe ontstaat dat gevolg? Ik doe het zelf. Ja, waarom hou ik er dan niet mee op? Haakje openen. Soms is het buitengewoon moeilijk om daarmee op te houden. Maar dat is een andere vraag, dat vertel ik een andere keer. Trouwens, ik heb dat al vaak verteld, hè. Meestal zijn dat vormen van angst. Die maken dat zulke dingen zo hardnekkig zijn. Maar dat is te ingewikkeld om dat nu er ook bij te betrekken. Dus haakje sluiten. Wat gebeurt er als je zo zegt, in plaats van, waarom is het niet zoals ik gewild had? Maar als je in plaats daarvan zegt, waarom doe ik me dat zo vreselijk, waarom doe ik mijzelf dat aan? Wat er dan gebeurt, is dat je tegenover die stemmingen, die ontstaat doordat je onverwacht weer in een puinhoop bent, je neemt een andere innerlijke houding aan. De ene is, het is niet zo en het moet zo zijn. En dat is afdwingen, willen afdwingen terwijl dat niet lukt. En de ander, die is om er een beetje laconiek naar te kijken, niet te rechtvaardigen, niet te veroordelen, niet willen dat het anders was, maar gewoon zeggen, waarom doe ik mezelf dat aan? En het merkwaardige is, dan blijkt dat zo'n stemming, hè, dat vastzitten in een bepaalde cirkelgang, dat geen onveranderlijke identiteit heeft. Zolang je dat vastgrijpt en zegt zo moet het zijn en je bent ermee bezig, dan heeft die stem macht over je. Maar zodra je eruit stapt en denkt, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Onmiddellijk verliest dat zijn macht over je. En precies dat is bedoeld waarom dit geen gelijkblijvende identiteit heeft. Hè? Tot de identiteit van de stemming behoort de macht die hij over je heeft. Maar die macht die is er niet. Die verleen je hem zelf. En als je dat ophoudt, dan verdwijnt die macht ook. Dat zijn allemaal, het lijken hele dreigende gebeurtenissen, maar je roept het allemaal zelf op uiteindelijk. Ja, dit is hoe je daar kunt kijken. Dat kun je in zazen doen. Het in gezelschap doen is een beetje lastig. Maar als je door de week gewoon ergens bent, onderweg of thuis, en je bent in een dergelijke stemming, je kunt het altijd onderzoeken. Kijk, als je je niet zo vreselijk opwindt over dat je een keer een moeilijke zazenperiode hebt, dan heb je dit probleem niet. Maar het is niet leerzamer om problemen te bekijken die je eigenlijk niet hebt, omdat je dan de structuur ziet. Omdat het is niet je eigen probleem. Dat kun je makkelijk doorzien. En als je die structuur doorziet, dan kun je het toepassen op daar waar je werkelijk mee zit. En wat je eigenlijk niet van buitenaf wil bekijken. Maar de kunst is om dat wel te doen. Dat is volgens mij wat Joseph Goldstein bedoelde. Wat ook heet Vipassana. Hè? Vipassana in de zin van goed kijken. Maar ik bepleit, heb ik al wel vaker gezegd, dat dat ook in Zen geïncorporeerd wordt. Omdat we het hard nodig hebben. Simpel daarom.